De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 15e hoofdstuk. Te beginnen bij het 25e vers tot vers 32. Lucas 15, de versen 25 tot 32. We lezen nu het woord Gods aldus. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gedans. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: uw broeder is gekomen en uw vader heeft het toebereide kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot een vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met roeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het toebereide kalf geslacht. En hij zeide tot hem: kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, we danken u dat u ons dit uur schenkt, waarin wij met elkander als een deel van uw gemeente mogen naderen voor uw heilig aangezicht. O Heren, en wij bidden u, wilt gij dit uur wijden en wilt gij deze plaats wijden, opdat wij vernieuwd worden en mogen leven als uw kinderen in de vrijheid, ontdaan van al die banden die wij onszelf dikwijls aanleggen. Heer ons God, wil ons voeren in die wondere vrijheid die ook onze toekomst niet in kluister slaat, maar geef dat wij zo als uw kinderen mogen leven, dat wij weten dat alles nog mogelijk is en dat wij niets vooruit kunnen berekenen en dat geen enkel lot of noodlot ons in de greep kan houden. Heer onze God, wil daartoe ook gebruiken het woord van vanmorgen. Wilt gij zelf tot ons spreken en wil ons juist door de verkondiging van het woord al iets tonen van het doorbreken van alles wat wij van tevoren hebben bepaald en van tevoren hebben berekend. O Heere, geef ons die wondere vergezichten. Laat ons gaan in alle eenvoud en kinderlijk vertrouwen aan uw hand in alle dingen en wil ons dan blijmoedig maken, juist daarom in alles wat ons overkomt. Heer onze God, wij dragen u op al onze noden, zorgen, moeite. En we denken in het bijzonder aan onze naaste en in ook weer aan onze zieke naaste. Wilt gij zijn met de zieke, wilt gij hen verkwikking schenken en zo het nu mag, genezing. Ontferm u over alle die lijden, over alle schepselen en doe uw koninkrijk komen. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 137 in zijn geheel. Gezang 137 in zijn geheel. Onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegaaf uit te reiken. De collecte van nu is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor de bejaardenzorg. Wij zingen dus gezang 137 in zijn geheel. tekst voor hedenmorgen is uit Lucas 15, het 28e vers. Lucas 15, vers 28. We lezen nu het woord Gods al dus. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Gemeente des Heren, wij hebben vorige week zondagavond met elkaar gesproken over het eerste deel van de gelijkenis van de verloren zoon. Het gaat er niet om die preek te herhalen, dat kan toch niet. Iets wordt uitgesproken in hele verband. Als we met elkaar als gemeente en prediker luisteren, dat zou toch ook helemaal niet gelukken om dat na te vertellen. Maar we moeten toch iets zeggen als uitgangspunt voor het tweede gedeelte van de gelijkenis dat wij vanmorgen met elkaar moeten en mogen behandelen. We hebben de vorige maal als kern leren beseffen dat het ging om het tot zichzelf gekomen. We hadden toen als tekst hij tot zichzelf gekomen zijnde. Waar we toen daar iets van mogen zien van wat het wil zeggen, die jongen die weg is gegaan naar het verre land en die daar alles, het goed dat hij van zijn vader heeft meegekregen, heeft opgemaakt. En we hebben toen gezegd wat dat goed was, dat dat hem juist overeind heeft gehouden in die wereld, zodat hij ook het verschrikkelijke aankon. En nadat het alles opgebruikt was, de laatste zegeningen van zijn opvoeding en van het ouderlijk huis, toen was hij in de uiterste nood. En toen is het gebeurd dat hij tot zichzelf kwam. We hebben toen daar uitgebreid over gesproken wat het wil zeggen. Tot zichzelf komen uit die gewone sleurgang van het leven. Ik ga het nu niet herhalen. Maar wij komen nu voor het tweede gedeelte. En wij zien dat het eigenlijk in het tweede gedeelte van de gelijkenis, waar het middelpunt is de zoon die thuisgebleven is, de oudste zoon, dat het eigenlijk in dat tweede gedeelte ook weer gaat om die kern van het tot zichzelf komen. Want dat is eigenlijk het grote punt. En daarom ga ik nu niet apart herhalen wat we vorige maal hebben gezegd over het tot zichzelf komen van de verloren zoon. We gaan nu vanmorgen met elkaar spreken over hoe de oudste zoon tot zichzelf moest komen. Wordt ons beschreven dat de oudste zoon in het veld is. Ik hoef niet te herhalen dat we hier te doen hebben met het heiligste en het diepzinnigste wat de Bijbel ons geeft, een gelijkenis van de Heer Jezus zelf. En daarom is ieder woord, wel in het bijzonder is het ervoor nodig om ieder woord heel nauwkeurig te bezien. De oudste zoon is in het veld, is aan het werk geweest. Heeft de hittigheid, om een uitdrukking te gebruiken, ten andere gelijkenis, heeft de hittigheid van de oosterse dag beleefd en heeft daar gewerkt. En hij komt, vermoeid van de arbeid, komt hij naar huis. Hij heeft daar gewerkt met de dienaren van zijn vader. En hij heeft niet alleen bevelen gegeven. Het is duidelijk dat hij zich volkomen heeft ingezet met alles wat in hem is. En dan komt hij terug en het valt hem op dat het huis dat er iets mee is wat gewoonlijk niet gebeurt. Daar klinkt uit het huis de muziek, het gezang en hij hoort het gedans. Hij ziet dat er feest is. Merkwaardige uitdrukking voor het zingen wat hier gebruikt wordt. Het woord dat later bij ons gebruikt wordt is dat eigenlijk hij hoorde de symfonie, eigenlijk het samenklinken, daar zit in de verschillende stemmen die tot een eenheid in een vreugde en verhevenheid worden gebracht. Er is het samenstemming, hoort de symfonie, het samenklinken der stemmen en de vreugdedans. In het oosten kende men ook de dans. Bij ons heeft de dans veel meer een betekenis gekregen van de vermakelijkheid en daardoor is de dans eenzijdig geworden en kan dikwijls aanleiding geven tot allerlei heel akelige verhoudingen onder mensen. En daardoor is het in kerkelijke kringen is de dans veelal afgewezen en er is ook erg veel reden voor. Maar de dans was oorspronkelijk iets wat behoorde erbij om het innerlijk te uiten, ook om voor God zelf te dansen zoals David had gedaan voor de ark. De dans was oorspronkelijk een godsdienstige beweging. En wat is bij ons weinig van overgebleven. Vandaar de muziek, de samenklank, de een die verschillende stemmen die in harmonie samenklinken en de andere kant is daar in verband met die muziek ook die dans. En die jongen, die oudste jongen die van buiten komt, die is verbaasd en die zegt wat is dat? Die is helemaal niet op de hoogte van als er een feest in het oosten is, dan wordt het ook meestal voorbereid. Hij had het dan toch ook moeten weten, waarom heeft de vader hem dat niet gezegd? En hij roept een van de dienaren die thuis gebleven is en hij vraagt wat de reden is van dat feest, van die feestelijke klanken die tot hem doordringen. En dan krijgt hij het antwoord, heel eenvoudig. Het is ook heel indrukwekkend als u ziet dat de schrift nooit een gelijkschakeling van de mensen heeft. Die dienaar zegt het in zijn eenvoud, zoals hij het min of meer toch van buitenaf verstaan heeft. Veel minder geweldig en veel minder diepzinnig dan het eerst geklonken heeft. Die dienaar zegt, uw broeder is teruggekomen en uw vader is verheugd dat hij hem gezond teruggekregen heeft. Klinkt even iets anders. U voelt zich wel minder vol, minder diep dan hij is dood geweest en hij is weder levend geworden. Zoals de vader het zegt, die dienaar heeft er niets van beseft. U ziet dat er zo verschillende trappen ook zijn van inwijding. Die dienaar heeft er wel iets van gezien en zelfs iets belangrijks. Gezond, wat is gezond niet belangrijk? Hij heeft niet gezien dat het een kwestie was van sterven en van opstaan. Uw broeder is thuisgekomen en uw vader is verheugd. Vier dus het feest omdat hij hem gezond heeft teruggekregen. En dan verwacht die dienaar dat die zoon naar binnen zal gaan en het feest zal meevieren. Maar hij weigert. Het staat er. Hij is toornig. Dat is hem te veel. Dat is te dwaas. Dat is alle maatstaven verbreken. Dat betekent dat er geen enkel onderscheid meer is tussen goed en kwaad. Hier dreigt de woestenij. Hier dreigt de chaos. Hier dreigt de bandenloosheid. Als er feest gevierd wordt voor zo iemand die alles vergooid heeft. Die zich op de meest liederlijke wijze heeft gedragen. Nee, daar wil hij niet bij zijn. Dat kan hij niet en dat wil hij niet. Als dit toegestaan wordt, dan is het huis verloren. En dan is, dit is ook een begin van een ontbinding van de gehele maatschappij. En hij weigert om binnen te gaan. Die vader moet dan maar weten wat hij wil doen, maar hij gaat niet naar binnen, hij wil geen deel hebben hieraan. En dan staat er zo heel merkwaardig, gemeente. Hij wilde niet binnengaan, hij was toornig. En dan staat er, dus daarom ging de vader naar buiten en zijn zoon tegemoet. Nu even eens vergelijken. Die vader, die is ook zo even naar buiten gegaan. Die is de verloren zoon tegemoet gegaan. En heeft hem omhelst. Er is hier een kernachtig verschil. Moet u wel opletten. De verloren zoon, die is in het vreemde land tot zichzelf gekomen. Dat tot zichzelf gekomen hebben we toen gezegd, dat is de voorwaarde tot iedere bekering. Een mens kan maar niet zo bekeerd worden. Hij moet eerst tot zichzelf komen. En wat dat is, hebben we over gesproken en daar zullen we nu in dit verband dus ook weer over spreken. Hij, die zoon, is gekomen van het verre land. Hij komt naar de vader, hij is opgestaan, hij gaat naar de vader. Hij wil de minste van de huurlingen zijn. En als de vader dat heeft bemerkt, dat de verloren zoon thuis komt, dan gaat hij hem tegemoet. Maar duidelijk is het begonnen bij de verloren zoon die tot zichzelf kwam. Hij keert zich om. Hier heeft een bekering plaats. Een omwending naar de vader. En als die omwending heeft plaatsgehad, dan keert de vader zich ook om en gaat naar de verloren zoon. In het tweede gedeelte van de gelijkenis is het anders. Merkwaardig, deze goede zoon die alles gedaan heeft, en de vader spreekt het niet tegen als hij het later zegt, die alles gedaan heeft wat de vader hem geboden heeft, die zijn vader aldoor gediend heeft, doet alles, volbrengt alles op de meest voortreffelijke wijze. Maar één ding ontbreekt hem. En wat ontbreekt hem nu eigenlijk, gemeente? Hem ontbreekt de bekering, de omwending. De zoon, de verloren zoon, is in het vreemde land, bij de trog van de zwijnen, tot zichzelf gekomen. En heeft zich bekeerd, letterlijk, want dat betekent het in de Bijbel. Bekering, wij gebruiken dat altijd in zo'n bepaalde betekenis, maar bekering is letterlijk in de Bijbel omwending van waar je staat naar God. Grote beweging in het menselijk leven. De alles beslissende beweging. Daar gaat het om in de gelijkenis. Gaat om de bekering en de plaats, de situatie waar de beide jonge mannen staan, is volkomen verschillend. maar het gaat om dat ene. De zogenaamde verloren zoon in het vreemde land wendt zich om na tot zichzelf gekomen te zijn. Maar dat hele leven, zijn situatie in oogenschouw genomen te hebben, maar ervan gesproken hoe hij de dagen heeft geteld en hoe hij heeft gezien, verschrikkelijke tot bezinning is gekomen, wat hij met zijn tijd, wat hij met zijn dagen heeft gedaan. Toen is er die grote omwending gekomen en is opgestaan. Hij heeft zich omgewend. En hij is gegaan naar de Vader. En hij heeft schuld willen belijden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En ik ben niet meer waardig uw kind genaamd te worden. En hij heeft willen zeggen wat de Vader hem niet eens laat uitspreken. Dat hij een van de huurlingen wil worden als een van de huurlingen. Maar de Vader is deze bekeerde zoon tegemoet gegaan. Dat is het wonder, want bekering is op zichzelf niets. Als je bekeert in een lege wereld, in een godloze wereld, dan heeft het geen zin. Maar dit, gemeente, is het geheim waar een mens zich bekeert, omwendt naar de Vader. Daar komt de Vader hem tegemoet. Maar die andere zoon, die weigert naar de Vader te gaan. Die weigert om aan het feest deel te nemen. Kortom, de Heer Jezus wil ons hier zeggen, het verschil is eigenlijk dit, dat de goede zoon die thuis gebleven is, alles heeft gedaan, ieder gebod heeft volbracht, dus de Vader heeft gediend, en toch weigert hij in te gaan. Hij weigert om tot zichzelf te komen en zich te bekeren. En om te wenden, ja, zal iemand zeggen, maar dat is toch wel een groot verschil. Ah, die verloren zoon die daar in dat verre land zat, die was onder de zwijnen terechtgekomen. Die had alles kwijtgeraakt. Die was ten dode opgeschreven. Die kon het licht nog een keer proberen. Het is zo gemakkelijk voor een zondaar die in alle ellende is, om zich te bekeren, om God aan te roepen. Maar deze jonge man, die had alles gedaan wat goed was. Hij had alles gedaan wat de Vader van hem vroeg. Hij had de Vader gediend. Ja, gemeente, dat is nu juist het verschrikkelijk moeilijke. Dat een mens die leeft in de dienst van God, een mens die zijn hele leven bezig is om zo te leven zoals het gebod van hem vraagt, dat er voor zo iemand toch nog niet is datgene wat God uiteindelijk van hem vraagt. Gemeente, wat is het dan eigenlijk? Wij kunnen op een heel andere wijze leven dan de zondaren. We kunnen op een verantwoordelijke wijze leven. We kunnen het goede doen en het wordt niet gekleineerd. Er staat van deze jonge man, hij diende zijn Vader. Er komt een gesprek en dan kunnen we duidelijk zien, dat is het beste om daarbij te blijven. De Vader gaat hem tegemoet, omdat de jongen niet naar binnen wil gaan. En nu ontspint zich een gesprek tussen die vader en die andere zoon. En wat wil nu die vader bij die zoon bereiken? Hij wil dat die jongen zo goed als de andere zoon tot zichzelf komt. Wat is dat tot zichzelf komen? Tot zichzelf komen, heb ik gezegd, is de voorwaarde om bekeerd te worden. Om omgewend te worden. En er zijn verschillende omstandigheden in het leven. Er zijn mensen die, zoals de verloren zoon, aan het uiterste komen. En die geleefd hebben en doorgeleefd hebben. En die plotseling kunnen inzien dat ik het in die verschrikkelijke wereld, dat ik het bij al die zonden nog heb kunnen uithouden. Dat was dankzij de genade die ik van huis uit heb meegekregen. Maar die opraakt, die onherroepelijk opraakt als een mens zo leeft. En is die verloren. Maar die andere wijze van leven, gemeente, het doen van het gebod, het leven in de geboden, dat is belangrijk, maar ook daarin kan iemand verder leven zonder ooit tot zichzelf te komen, zonder ooit te zien wat er in het leven gebeurt. Zijn er niet mensen die God dienen, die proberen van de ochtend tot de avond te doen wat God van hen vraagt en die alles inzetten, maar die nooit een ogenblik tot zichzelf komen, die nooit een ogenblik zeggen, hoe staat het met me? Hoe is het? Ik doe wat God me opdraagt. Ik doe mijn plicht deze dag. En aan het eind van de dag zijn ze zelfs verheugd. Ze zijn bijna te vermoeid en om na te denken. De ene naar het andere. De ene opdracht naar de andere. En het moet gebeuren. En het is buitengewoon belangrijk. En het kan niet gekleineerd worden. Maar er is in de zogenaamde gehoorzaamheid, in het vrome leven, in het nastreven van de wil Gods, soms ook een bedekking, een vlucht voor zichzelf, om tot zichzelf te komen. Die jongen, die wil niet naar binnen. Die zegt, ik heb gedaan wat ik moest doen. En nu, en dat is het grote geheim, het feestmaal, het koninkrijk Gods, dat moet verdiend worden. Dat moet een mens verkrijgen. Dat zit erachter. Daar zit eigenlijk dit achter. Ik heb recht. Als ik voor God zo leef, dan heb ik recht om in te gaan. Maar, en hier is een miskenning van wat de kern is van het feest. Want wat heeft die vader eigenlijk gedaan? Wat is dat feest waar deze jongen niet naar wil ingaan? Waar hij niet aan wil deelnemen? Hij zegt tegen zijn vader dat hij niet wil ingaan. Hij zegt, ik heb u altijd gediend. Ik heb altijd de geboden nagestreefd die ge mij gegeven hebt. Ik heb gediend, ik heb gewerkt en je hebt me niet eens een bokje gegeven om eens een keer met mijn vrienden vrolijk te zijn. En deze, die zijn goed heeft doorgebracht met hoeren, die uw goed heeft doorgebracht, het heilig goed dat ge hem hebt toevertrouwd, hij heeft erop geteerd, hij heeft zich op zo'n schandalige wijze gedragen, en dat heeft hij alleen maar gekund omdat hij geleefd heeft op de genade die gij hem hebt meegegeven, en heeft die genade heeft hij zo verbrast, en dan komt hij terug, en wat gaat ge nu doen? Een feest vieren. En het staat in de tekst zo eigenaardig, staat er wat het feest eigenlijk inhoudt. Er staat niet gewoon letterlijk het gemeste kalf. Je hebt het gemeste kalf geslacht. Er staat eigenlijk, je hebt het toebereide dier geofferd. Er staat voor slachten, staat er in de grondtekst hier een woord offeren. En hier ligt in de gelijkenis een merkwaardige aanwijzing. Het toebereide jonge dier dat geofferd wordt, opdat het feest kan plaatsvinden. U voelt dat hier iets in ligt van een genade die van Gods wegen komt. Daar zit de dank in, het dankoffer en het vreugde van de maaltijd van het koninkrijk Gods. Maar dat hier het woord offer staat, is ongetwijfeld een aanduiding van de Heer Jezus op zijn eigen offer dat plaats moet vinden voor de verloren zoon, ja, voor alle verloren zonen en dochteren, maar ook voor degene die precies gedaan meent te hebben wat God de Vader hem bevolen heeft, maar die maar doorgaat en die niet inziet dat de toegang tot het feest door geen enkel mens verdiend kan worden. Hooguit kan een mens dienen en de geboden volbrengen uit dankbaarheid dat hij mag ingaan voor het ongehoorde. En nu gaat het hierom dat deze jonge man niet gezien heeft dat hij zich moest omwenden en tot zichzelf moest komen, in te zien dat hij ook deel moest hebben aan die feestvreugde die louter genade is en die door niemand verdiend kan worden. Dan zult u zeggen, het is dan toch ook wel, ligt het meer voor de hand voor die andere zoon. Is het zo? Is het zo dat menselijke ellende vanzelfsprekend voert tot bekering? Dacht u dat het waar was? Dacht u dat alle leed, dat alle ontzetting kan daartoe kan brengen? Ik heb u de vorige keer gezegd dat er een satanisch komen tot zichzelf is. Als de Satan je influistert en zegt, het is hopeloos, je toestand is zo geworden, kan nooit meer veranderen. Kijk, dat is een hopeloosheid die de zelf inkeer kan brengen. En deze jonge man is opgestaan en naar de Vader gegaan. En nu komt het erop neer dat de oudste zoon tot bezinning moet komen. Dat goede doen, waarom kan hij het goede doen? Dat kan hij ook niet uit zichzelf, zoals de verloren zoon niet heeft willen inzien en tenslotte toen alles verbrast en verbruikt was, dat hij zich aan de zonde had kunnen overgeven en dat hij niet gestorven is omdat hij de genade van huis uit had meegekregen. Zo moet de oudste zoon leren inzien, en dat zegt de Vader hem, dat als hij geen bokje heeft gekregen, dat hij alles al bezat. Al het mijne is het uwe en het is alles waar je uit leeft, dat je hebt kunnen werken, dat je de geboden hebt kunnen doen, dat heb je niet uit jezelf. Dat is omdat je mijn zoon bent, omdat al het mijne van jou is, daarom heb je het kunnen doen. Er is geen verdienste bij jou, je hebt deugdzaam kunnen zijn. Je hebt de geboden kunnen doen, eenvoudig omdat je begenadigd bent en mijn zoon ben en bij mij heb mogen leven. En daarom, zie toch, wees toch ook blij, keer je ook om zoals die andere heeft gedaan en vier die vreugde van de genade. Gemeente, dames en heren, er staat niet wat die andere zoon heeft geantwoord, maar het betekent wel dat wat in deze gelijkenis staat, dat wij ons bijzonder moeten bezinnen daarop. Op die tweede zoon, waar we dikwijls zoveel meer ons aan verwant gevoelen. We gaan door in het leven. En het gaat er ook om dat we tot bezinning komen. Wat hebben we gedaan al die tijd? Onze plicht, en het is dikwijls niet makkelijk geweest. Maar is het ook niet door een bijzondere begnadiging die geen enkele verdienste voor ons inhoudt, dat wij de geboden hebben nagevolgd, dat wij God hebben gediend. En het zal nodig zijn bij de beste onder ons en de braafste en de vroomste dat hij tot zichzelf komt en zegt: wie ben ik eigenlijk? Waarom dien ik de Vader? Waarom wil ik het goede? Is het ook niet soms een heel gemakkelijke houding? Het is geen pleiten voor de ondeugd. Het is geen pleiten voor de zonde. Maar hoeveel mensen doen het goede omdat het voor hen de gemakkelijkste weg is? Heus niet omdat ze God zo lief hebben. Maar wat is het heerlijk om onberispelijk te zijn, om geëerd te worden, om een rustig geweten te hebben. O, wat een weelde en wat een rust kan het geven. En wat vergeet je gauw het gebrek aan dienst en het te weinig gedaan hebben als je in die gewone normen van het gebod blijft. Want God vraagt oneindig veel meer. Zoveel dat de beste van ons er niet aan toe kan komen. En dan gaat het erom, niet dat het waardeloos is dat die jonge man het gebod heeft nagevolgd en dat hij zijn vader gediend heeft. Niet dat het waardeloos is en er wordt helemaal niks van goed gepraat dat die andere op zo'n ellendige wijze zijn goed heeft doorgebracht. Maar het is wel zo dat het noodzakelijk is en dat de andere broeder misschien aanleiding kan zijn voor de oudste om ook tot zichzelf te komen. En nu is het zo dat de jongste broeder zelf ertoe kwam om op te gaan naar de vader. En de andere, het schijnt blijkbaar haast nog moeilijker te zijn, dat de oudste zoon zich bekeert, de vader moet, terwijl hij geen stap naar de vader doet, hem tegemoet gaan en hem overreden en zeggen: ja, je hebt me gediend. Hij heeft het helemaal niet ontkend, maar je moet toch naar binnen gaan. Het is nodig, staat er eigenlijk letterlijk, dat men verheugd is en feest viert, want uw broeder is dood geweest en hij is weder levend geworden. De vreugde dat God goed is over degene die zich tot hem bekeren, kan plotseling ook mensen die geen enkele reden in zichzelf achten om hun leven te veranderen en zich naar God om te wenden, plotseling een blik geven op de genade. Plotseling had deze jongen kunnen zien die genade die mijn broer begnadigt, is uiteindelijk ook voor mij nodig. Want ik kan niet verdienen. Ik moet mij erover verbazen. Ik moet sidderen als ik denk dat ik thuis ben gebleven. Wat een dankbaarheid dat ik die ellende niet in heb gehoeven. Het had mij ook kunnen overkomen. Dat wonderlijke gevoel. Ik ben niet beter. Ik ben beschermd. Ik ben, waar heb ik het aan verdiend dat ik bij de Vader mocht blijven? En dat alles wat van hem was, het mijne was. Dat ik het gebod heb mogen doen. Dat ik trouw heb mogen zijn. Wie ben ik dat het zo was? Dan staat een mens in dat wonderen van de genade. Die zegt: ik ben begenadigd. En dan kan hij het niet vatten waarom. En dan kan er alleen een groot medelijden zijn met die anderen. Ja, dat is niet dat alles goed gepraat wordt. Maar het is een verschrikking. Er is dikwijls zo'n verholen verdringing van mensen die braaf zijn geweest, dat ze die anderen die niet braaf zijn geweest misgunnen. Dat ze zeggen, nou hebben ze alle plezier en alle lol van de wereld gehad, en uiteindelijk krijgen ze ook dan nog het Koninkrijk God. En dan zie je dat schamperen, dat een heleboel brave en vrome mensen eigenlijk het jammer vinden dat zij de genoegens van de wereld niet hebben gehad. Dat spreken ze niet uit, maar het komt dikwijls uit in de toorn tegenover de begenadiging van God van de zondaren. En ze hebben het ook nodig. Ze hebben het net zo nodig. En als een mens gaat inzien wat de genade Gods is van het Koninkrijk Gods, dan kan hij alleen maar beklagen. Iedereen die zondigt en iedereen die zich vergooit in de wereld, dan kan die kunnen alleen met een huiver spreken van een ontzetting, zoals iemand die door een ellendige ziekte is aangetast. Maar dan is er niet een verholen iets van dat is mij ontgaan, wat er dikwijls achter steekt. O nee, gemeente, het gaat om iets anders. Het gaat om die inkeer. En wat is dat moeilijk, om zo dankbaar te zijn, om te zeggen, o, dat ik ervoor bewaard ben, dat ik niet in dat land ben gegaan, dat ik bij de Vader mocht blijven. O, als dat tot een mens doordringt, dan is er voor de braafste, dan is er voor degene die altijd fatsoenlijk en goed geleefd heeft en die de Vader gediend heeft, ook die grote noodzakelijke omwending, de bekering. Gemeente des Heren, de gelijkenis zegt dat wij alleen tot de feestvreugde kunnen ingaan als wij die grote omwending kennen. Zitten we bij de zwijnentrog of zijn we thuis bij de Vader gebleven? Het is altijd noodzakelijk dat wij tot onszelf komen, zeggen, waar staan we eigenlijk? Waar leven we naartoe? De dagen van ons leven gaan verder, ook in onze braafheid en ook in onze deugd. Waar gaat het naartoe? En als dat komt en we zien dat het niet uit ons is dat we leven en dat wij alleen van genade leven, dan kan er die grote omwending komen dat wij ook in willen gaan. In die feestvreugde, in die wonderband met de Vader, dan is het niet meer een dienen, maar dan is er veel meer. Dan is het niet meer een knechtschap, maar dan is het een zoonschap. De Vader uit de gelijkenis heeft gewild dat zijn beide kinderen zijn zoons zouden zijn en niet zijn knechten. Gemeente des Heren, kind Gods, zoon of dochter van God, kan een mens alleen worden als hij zich omwendt, bekeert, het zij van de zwijnentrog, het zij van het standpunt van de deugd. Maar het is beide nodig. En het kan, als wij zien hoe overweldigend het is dat God ons lief heeft in onze Heer Jezus, dan gaan we zien dat het offer is gebracht, het jonge toebereide dier is geofferd, is geslacht, het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld, is de enige voorwaarde en de enige mogelijkheid voor de feestvreugde. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in het hemel alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkaar van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Nu de zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.